Welkom bij Radio Maria. Beste luisteraars van Radio Maria, welkom bij het programma Catechismus. Een overweging bij de geloofsschat van de kerk.
Welkom beste luisteraars in het programma Catechismus, waarin u momenteel kan luisteren naar een 40-daagse retraite in voorbereiding op Pasen, u gebracht door priester Karel Loots. In de uitzending van vandaag spreekt hij over de vreemde Hippolytus en het eucharistisch gebed.
Beste luisteraars, we zitten in de 40-daagse vaste tijd en het is de vrijdag in de eerste week van die vaste tijd. Het is een tijd van bezinning. We mogen ons bezinnen wat belangrijk is. Wat is hoogtepunt en bron van mijn leven? Iedereen heeft wel iets waar hij zich aan optrekt. Wat is dat in mijn leven? Wel, ik wil u iets vertellen over de heilige Hippolytus. Dat is wel een heel vreemde heilige. Hij had een vreemd leven. Alle heiligen hebben wel hun gebreken, ze zijn niet perfect. Maar de gebreken van Hippolytus waren wel heel groot, tenminste als we schrijvers van de geschiedenisboekjes mogen geloven. Hippolytus was heel intelligent, vol ijver en met grote liefde voor het geloof. Hij hield van Jezus Christus en van zijn kerk. We kunnen dat nog in vele geschriften van hem lezen. Het zijn echte getuigenissen van geloof. Hij leefde einde tweede, begin derde eeuw. Sommige heiligen, grote heiligen, hebben voor hun bekering, voordat ze de Heer leren kennen, een lange weg zonder veel godsvrucht afgelegd. Denk maar aan de heilige Augustinus. Zoals Augustinus lopen die mensen dan in zeven sloten tegelijk, niet de weg van God, niet de weg van de kerk, eerder weg van God. Maar dan gebeurt er iets in hun leven en op een dag veranderen ze dan hun levenswandel. Ze willen de weg van God en de weg van de kerk gaan. Vele van die bekeerlingen worden later zelfs priester of religieus. En vele, vele jaren leven ze dan nog en sterven uiteindelijk in geur van heiligheid, zoals men zegt. Bij Hippolytus was dat toch anders. Zo rond het jaar 200 was hij priester in de kerk van Rome. Hij was streng voor zichzelf en eiste veel van anderen. Maar op die manier kreeg hij ook problemen. Hippolytus zag dat er in zijn tijd vele mistoestanden waren in de kerk van Rome. Er gebeurde van alles, dingen die niet goed waren. Er waren verkeerde opvattingen over God, over Jezus Christus. Vele mensen verkondigden die verkeerde boodschap. Er waren kerkelijke leiders, bisschoppen, priesters, die het niet zo nauw namen met hun geestelijk leven. Ze waren niet meer biddend aanwezig, en hun leven was ook niet zo hoogstaand. Hippolytus die zag dat, hij zag dat heel scherp, en hij kon er zich enorm aan ergeren. Hij hoopte dat de bisschop van Rome, de paus, de problemen wel eens zou oplossen. De paus zou de kerk eens flink moeten uitmesten en alles eens goed moeten aanpakken. De paus, en dat was in die tijd Zeferinus, paus van het jaar 199 tot 217, moest maar eens flink ingrijpen, vond Hippolytus. Maar de paus greep niet in, hij deed niks, tot grote teleurstelling van Hippolytus. De paus liet alles maar op zijn beloop, zo vond hij. En dat was niet alleen de schuld van de paus, maar ook en vooral van de mensen rond de paus. De paus was een zwak figuur, vond Hippolytus, een zwakke man. De paus had vele raadgevers, zoals Callistus, een diaken. En deze diaken, die regelde zowat alles daar in Rome. En om die reden groeide in Hippolytus meer en meer ergernis over Callistus, de diaken. Hippolytus had een boek geschreven tegen de ketterijen van zijn tijd. En heel fel schreef hij tegen diaken Callistus. In zijn boek beschuldigde hij de diaken en de paus zelf van slapheid. Hij schreef dat ze niet krachtdadig optreden tegen de dwaalleren van die dagen. Zo schreef hij, deze dwaalleren worden bevestigd door Callistus, een man die ervaring heeft opgedaan in slechte kringen en die handig was om mensen op dwaalsporen te brengen. Weg van God, weg van de kerk van Jezus Christus. Hippolytus schreef ook nog dat Callistus zelf paus wilde worden en dat Callistus paus Zeferinus zo ver bracht dat hij deed wat Callistus wilde. Ook schreef Hippolytus dat paus Zeferinus een ongeletterde en onontwikkelde man was. Wij zouden zeggen een domme man. En dat hij graag rijke geschenken kreeg en geldzuchtig was. Dat was allemaal niet zo fraai. Hippolytus sprak slecht over paus Zeferinus en over zijn raadgever diaken Callistus. Hij was het niet eens met hen. Als deze zwakke paus zou doodgaan en er een nieuwe paus zou komen, dan zou er zeker een bekwame opvolger komen en mij gelijk geven, zo dacht Hippolytus en hij schreef het ook. Paus Zeferinus ging een paar jaar later dood. En ja, hij kreeg een opvolger. Raad eens wie? Ja, Callistus. Hippolytus ergerde zich helemaal blauw. Toen paus Callistus kort daarna een ketter veroordeelde, iemand waar Hippolytus ook tegen geschreven had, was Hippolytus niet tevreden. Hippolytus zei dat de paus dat alleen maar deed omdat hij schrik voor mij heeft. En zo hoopt paus Callistus alle kritiek op hem te stoppen. Natuurlijk waren er wel meer bisschoppen die vonden dat paus Callistus iets moest doen aan al die verkeerde opvattingen, maar Hippolytus vond dat de paus een grote huichelaar en bedrieger was, met gif diep in zijn hart. De paus had het helemaal fout, vond Hippolytus. Callistus is gewoon bang voor de waarheid. En zo verviel Hippolytus zelf in een ketterij. Hij liep zelf weg van God en weg van de kerk. Maar hij had het zelf niet door. Hippolytus verweet de paus dat hij een ketter werd. En ja, dat is nogal wat. Hippolytus ging zelfs nog verder. Ook al had paus Callistus de priester Hippolytus gelijk gegeven en een ketter de kerk uitgezet, de paus had er ook bij gezegd dat als iemand terug wil komen naar de kerk, er altijd verzoening mogelijk is. Voor zondaars die zich bekeren, is er altijd verzoening met de kerk mogelijk, zei paus Callistus. Maar Hippolytus, die vond dat dat niet kon. Hij wilde dat zondige priesters en bisschoppen direct afgezet moesten worden. Weg uit de kerk, weg ermee. Callistus, paus Callistus, was mild en gaf tijd om zich te bekeren. Wie in zonde gevallen is, moet de kans en de tijd krijgen om zich weer met God en de kerk te verzoenen. Hippolytus vond dat dit allemaal te ver ging. Hij wou een heilige kerk. Een kerk van heiligen. Hij wilde niks te maken hebben met zondaars, met afvalligen. Hippolytus wou niets meer te maken hebben met Callistus. Hij erkende Callistus niet meer als paus en hij riep zichzelf uit tot paus. De eerste tegenpaus in de geschiedenis. Over de kerk van Callistus sprak hij als over een school van Callistus, een school die foute dingen leerde, zo vond hij. Hippolytus liet de kerk van paus Callistus los en ging eigen wegen. Geen verzoening voor afvallige christenen, zware toelatingseisen voor mensen die christen wilden worden. Tegen paus Hippolytus, hij kon het allemaal goed schrijven, en hij schreef, zoals het vroeger was, zo was het goed, geen veranderingen. Hij schreef de oude gewoontes in de kerk op, en dat boek heet De Apostolische Overlevering, een mooi boek over het kerkelijk leven van zijn tijd, het jaar 220. En zo heeft Hippolytus een tekst van een eucharistisch gebed dat in zijn dagen in Rome gebeden werd. Het is het oudste eucharistisch gebed dat we kennen. Maar ondertussen was Hippolytus wel een eigen kerk begonnen, met scheurmakers, een sekte, die van zichzelf zeiden dat ze de ware kerk zijn. En ze waren zo vastbesloten dat toen paus Callistus in 222 stierf en opgevolgd werd door paus Urbanus, Hippolytus de nieuwe paus niet erkende en doorging met zijn scheurkerk. Dat gebeurde in 230 opnieuw, toen paus Urbanus stierf en Pontianus de nieuwe paus werd. Er waren dus twee kerken in Rome, twee pausen die elkaar niet erkenden. De verdeelde kudde van de Heer Jezus Christus. Totdat er iets gebeurde. We gaan er even uit voor muziek. In het jaar 230 waren er twee pausen in Rome. Ze erkenden elkaar niet. Het was de verdeelde kudde van de Heer Jezus Christus. Paus Pontianus en paus Hippolytus, een tegenpaus. Totdat er iets gebeurde. Van buitenaf, buiten de kerk, was er iemand die de kerk bedreigde. En dat was de keizer van het Romeinse Rijk. In het jaar 235 werd Maximinus Strax keizer van dat Romeinse Rijk. Zijn voorganger was niet tegen het christendom, maar Maximinus Strax wel. De nieuwe keizer maakte wetten tegen de kerk. de kerkhistoricus Eusebius van Caesarea. Hij heeft een geschiedenis van de kerk geschreven, die schrijft: de keizer verwekte een vervolging tegen de kerk en gaf bevel: alleen de bestuurders van de kerken, paus, bisschoppen, priesters, zij die het evangelie verkondigen, die moeten vervolgd en zelfs gedood worden. Het was een regelrechte kerkvervolging. Paus Pontianus werd gevangen genomen en naar Sardinië, een eiland, verbannen. Ook Hippolytus, de tegenpaus, werd naar Sardinië verbannen. En zo gebeurde met de paus en de tegenpaus hetzelfde. Ze waren verbannen samen in de gevangenis. De kerk van Rome had geen leider meer. Op 28 september van het jaar 235 deed paus Pontianus afstand van de bisschoppelijke stoel van Rome. Hij wou de kerk van Rome niet zonder leider laten. Ze moeten maar een nieuwe paus kiezen, zo vond hij. Hij was ondertussen ook oud geworden en ziek. En omdat hij in een gevangenis zat, was zijn gezondheid ook slecht geworden. Uiteindelijk stierf paus Pontianus als martelaar. Hippolytus had het ook niet gemakkelijk in de gevangenis op datzelfde eiland. Hij stierf rond dezelfde tijd als paus Pontianus. Maar, heel bijzonder, ze hadden zich met elkaar verzoend. Vlak voor ze stierven, werden ze zelfs vrienden. De lichamen van de paus en de tegenpaus werden naar Rome gebracht. Pontianus werd begraven in de Callistus-catacombe, genoemd naar de vorige paus. Hippolytus in de catacombe aan de Via Tiburtina, een catacombe naar hem vernoemd. Hippolytus-catacombe. Kort daarna werden deze twee martelaren samen gevierd in de kerk. We gedenken hen nog steeds in de kerk. Sterker nog, we vieren deze twee heiligen op dezelfde dag, op 13 augustus. Dan gedenkt de kerk op dezelfde dag twee martelaren. Hippolytus, de strenge, veel te strenge priester en paus, tegenpaus, die tijdens zijn leven zo boos geweest is op de kerk en de paus. Hij heeft door zijn strengheid en onverzoenlijkheid slechte stappen gezet, weg van God, weg van de kerk. Maar op het einde van zijn leven, toen hij in de gevangenis zat, keerde hij terug tot de kerk. En zo werd hij verzoend met de kerk, met diezelfde kerk waarvan hij vond dat ze streng en onverzoenlijk moest zijn. Gelukkig voor hem is de kerk, zoals God, zoals Jezus, barmhartig en vergevingsgezind. En u hoort het, beste luisteraar, ook de heiligen hebben hun gebreken. Maar op het einde van het leven van Hippolytus, was het zo dat de kerk hem toch als een heilige vereert. Niet alleen op 13 augustus, maar elke keer wanneer in de eucharistieviering het tweede eucharistisch gebed wordt gebeden, denken we toch een beetje aan Hippolytus. In dat gebed staan bijna letterlijk de woorden van de heilige Hippolytus zoals hij ze heeft opgeschreven. Het is het oudste eucharistisch gebed dat wij kennen. Daarom, als het tweede eucharistisch gebed met de tekst van Hippolytus gebeden wordt, wordt daarmee ook bedoeld dat God barmhartig en vergevingsgezind is voor alle mensen. Laten wij in deze 40 dagen tijd daar ook aan denken, dat wij ook barmhartig mogen zijn, vergevingsgezind, en dat we ons mogen bekeren tot God, onze hemelse Vader. Thank you. Beste luisteraar, nu wil ik iets vertellen over de Eucharistie. Daarnet hebben we het gehad over het tweede Eucharistisch gebed dat we kennen dankzij de heilige Hippolytus. Maar je bent een volwaardig christen in drie fasen: doopsel, vormsel en Eucharistie. Enerzijds is het passief, je wordt opgenomen in de gemeenschap van Jezus Christus. Anderzijds is het ook actief. Je zet een stap, je treedt toe tot de gemeenschap met Jezus Christus. De christelijke initiatie, je bent volwaardig christen, als men deelneemt aan de Eucharistie. Met andere woorden, we worden gedoopt om de heilige communie te ontvangen. We lezen in het document van het Tweede Vaticaans Concilie in Lumen Gentium: de Eucharistie is bron en hoogtepunt van heel het christelijk leven. Beste luisteraars, in de Bijbel en in de geschiedenis van de kerk zijn er verschillende benamingen over de Eucharistie. Telkens drukt het een aspect uit van wat er in de Eucharistie in de mis gebeurt. In de eerste brief van Paulus aan de christenen van Korinthe spreekt hij over de maaltijd des Heren of de tafel des Heren. Het is dus niet de maaltijd van de christenen. Het initiatief komt van de Heer. Jezus Christus is de gastheer, niet de christenen, niet de pastoor of de priester. In de handelingen van de apostelen en ook weer in de eerste brief aan de christenen van Korinthe wordt er gesproken over de breking van het brood. Deze benaming vindt haar oorsprong in de vier teksten over Jezus' afscheidsmaal. In de evangelies Marcus, Lucas, Matthäus en ook Paulus, niet het evangelie van Johannes. Daarin wordt gesproken over de breking van het brood. Het woord Eucharistie vinden we in de vier instellingsverhalen. En dat komt van het Grieks Eucharistijn en dat betekent danken. Dankzegging. Vanaf de tweede eeuw zijn er offerbenamingen, oblatio en sacrificium. Het gaat over het feit dat Jezus zichzelf in vrijheid wegschonk tot in de dood. Het is een offer. En dat gebeurt nog steeds op het altaar. Wat toen gebeurde, 2021 jaar of nog langer geleden, dat gebeurt nog steeds. De Heer schenkt zich weg op het altaar. Vanaf de vijfde eeuw is er het woord missa, waar het woord mis van afgeleid is. Het Tweede Vaticaans Concilie, 1963 tot 1965, spreekt over het hoogheilig mysterie van de Eucharistie, het Eucharistisch offer, de gedachtenisviering van Jezus' dood en verrijzenis, de paasmaaltijd, de tafel van het lichaam des Heren, het misoffer en de mis. Al deze benamingen verwijzen naar de rijkdom van de Eucharistie van de heilige mis. De benamingen drukken telkens een ander aspect uit. De wezenlijke elementen van de heilige Eucharistie. Ten eerste, God wordt gezegend. Niet het brood en de wijn, maar degene die brood en wijn schonk. En dat wordt duidelijk in: gezegend zijt gij, God, Heer van al wat leeft. Uit uw milde hand hebben wij het brood ontvangen. Aan u dragen we op de vrucht van de aarde het werk van onze handen. Maak het voor ons tot brood van eeuwig leven. En dan antwoordt het volk: gezegend zijt gij, God, in alle eeuwen. Dus niet brood en wijn wordt gezegend, maar degene die brood en wijn schonk. God wordt gezegend. Ten tweede, dan is er de gedachtenis. En in die gedachtenis vloeien drie tijdsfasen ineen. Het verleden, ten eerste. Gods grote daden van heil worden herdacht. Het is een verbond. Ten tweede, het heden. God is nog steeds werkzaam, nu, in deze tijd. En ten derde, ook de toekomst. We leggen de toekomst in Gods hand. Ten derde, het Joodse paasfeest is een herscheppend verhaal. Zo is de Eucharistie ook. Er wordt iets hersteld, goedgemaakt. God is de herschepper, de genezer. Een vierde element, een wezenlijk element van de Eucharistie. Het gaat om een verbond. Het is een verbond tussen iemand en iemand. Die iemand met een hoofdletter en die iemand, de ander dus, dat is in het Oude Testament Israël, in het Nieuwe Testament is dat de kerk. En die iemand met een hoofdletter, dat is de Messias. Hij is het verbond. Jezus is het verbond. Vijfde wezenlijk element van de Eucharistie, dat is de gemeenschap. In het Oude Testament, God sluit een verbond met 12 stammen alsof het er één is. Er is een verbondsvolk, één geloof, één volk. En nu in onze tijd zijn dat de christenen. Dat is de gemeenschap van God. En de katholieke kerk bouwt voort op de Joodse gedachte rond het paasmaal. Dus de Eucharistie is geen passiespel, geen toneel, we herhalen niet iets van vroeger, maar het is eigenlijk Witte Donderdag, geladen met Goede Vrijdag. Beste luisteraars, bij de Joden is het zo dat je, als je deel wilt hebben aan het verbond, het verbondsoffer, dan moet je dat offer eten. Dat is zo bij het Joodse paasmaal, daar moet je eten van het lam. En daarom liet Jezus zijn leerlingen tijdens het laatste avondmaal eten van het brood en drinken uit de beker. Doet dit tot mijn gedachtenis. De inhoud van de gedachtenis is niet meer Israëls uittocht uit Egypte, het is Jezus' uittocht en doortocht naar God de Vader in de hemel. En als wij de Heilige Communie ontvangen, dan zijn we één gemeenschap. We zijn het lichaam van Christus. En het lichaam van Christus, dat heeft drie betekenissen. Ten eerste, het lichaam van Jezus, en dat is dan het aardse lichaam van Jezus. God is in het vlees gekomen, 2000 jaar geleden. Hè? Hij heeft rondgelopen op aarde. Het lichaam van Christus, dat is ook de hostie, de heilige communie. Jezus geeft aan zijn leerlingen zijn lichaam tijdens de communie. Is het lichaam van Christus dat we ontvangen? En ten derde, de kerk is ook het lichaam van Christus, het mystieke lichaam van Christus. Eén grote familie. En het is in deze 40 dagen tijd goed om te realiseren wat Jezus Christus voor ons gedaan heeft. Hij heeft zijn leven voor ons gegeven en hij geeft het nog steeds aan ons. Wij mogen de Heer ontmoeten als we de Eucharistie vieren, als we de communie ontvangen. We mogen de Heer vieren ook in medemensen, zeker in medechristenen. Wij zijn het lichaam van Christus. Thank you.
En zo zijn we, beste luisteraars, aan het einde gekomen van deze vaste catechese voor vandaag. U kan deze en andere afleveringen altijd herbeluisteren op onze website radiomaria.be. Wij wensen u een genadevolle 40 dagen tijd.